Gemeente, vooraf deel ik u mee dat afgelopen vrijdag 9 februari is overleden Arendtje Johanna Voois. Ze heeft gewoond aan de Rijnstraat 71 en ze overleed in de leeftijd van 89 jaar. De rouwdienst zal aanstaande woensdag plaatsvinden en begint om 10:00 hier in de Triomfaterkerk. Aansluitend zal de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk aan de Rijn. Tot zover deze mededeling. Gemeente, laten we nu deze dienst met elkaar aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten dan ook ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er volgt, het is Psalm 89, vers 19. Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen we daarna Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. En wat er volgt in Psalm 102, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de opening van het woord van onze harten door de Heilige Geest. In de voorbeden gedenken wij mevrouw Van Duin van der Plas, Zuidstraat 17, die vanuit het Alreine ziekenhuis is thuisgekomen en wacht op verdere uitslagen. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heere om zijn zegen aanroepen. Hier wederom is een zondag aangebroken. En komen we bij elkaar hier in de kerk. En we roepen uw naam aan. Immers, wat zullen wij zonder u moeten doen? O, als u er nou niet bij bent, om onze harten in brand te steken, wat zouden wij dan moeten doen? O, dan zouden we wel weer naar huis kunnen gaan. Maar Heer, nu zijn we hier gekomen, omdat u ons toch aansteekt, omdat u onze harten verwarmen zult, omdat u ons zult ontdekken aan wat wij zijn vanuit ons bestaan in Adam, zondig en verloren. O Heere God, laat u ons dat ook zien. En zou u dan ook willen wijzen op hem die de zaligmaker is van verloren zielen, Jezus Christus. Het gaat toch uiteindelijk om hem. Hij is toch gekomen in de volheid van de tijd. En hij heeft geleden. En nu is het vandaag ook alweer de eerste lijdenszondag. En mogen wij stil gaan staan. En bij het diepe lijden dat hem heeft bevangen. En dat hem heeft bezig gehouden tot in de dood. En dat lijden dat hij moest dragen. Om te kunnen betalen voor de zonden van uw volk. Van alle die zalig moeten worden. O Heer, wilt u ons daarbij bepalen. En leer het ons dan toch het lijden van uw Zoon recht te betrachten. O, trek u ons en kom toch tot ons. O, trek u ons, zodat we u na zullen lopen. Zodat we acht zullen geven op wie dat u bent. En acht zullen geven op datgene wat u te schenken hebt. Aan hen die alles kwijt zijn geraakt. Die niets van zichzelf over hebben behouden. Help ons, o goede God, en wilt gij het alles wel maken in deze dienst. En zou u dan ook willen zijn met de rouwdragenden onder ons. O, zou u willen zijn met allen die gestaan hebben rondom mevrouw Voijs. En die na verval van krachten in de leeftijd van 89 jaar dit tijdelijke leven verliet. Om te verschijnen voor u. Het moest eeuwigheid worden. O, zou u dan met hen willen zijn. En die rondom haar waren. Haar familie was er in feite al niet meer. En zo kan een mens bijkans alleen hier op de aarde staan. En wat zou het dan een voorrecht zijn. Om dan te mogen zeggen alleen. En toch ook niet alleen. Eenzaam. En toch niet alleen. O, een mens kan het uiteindelijk ook niet doen met een broer, een zus, een vader, een moeder, een kind. Maar ik kan het uiteindelijk alleen maar doen met u. O Heere, zou u dat willen schenken in de harten van de rouwdragenden? En zou u met hen willen zijn als de dag van de begrafenis zal aanbreken? En als ze met elkaar zullen staan rondom het geopende graf? Dat graf dat nooit zegt dat het genoeg is. Dat graf dat telkens weer open moet gaan. Al dat een dode aan de schoot van de aarde wordt toebetrouwd. Al we hebben het ook gezongen dat de mens is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Ons leven is maar een handbreed gestaald. Maar zijn maar zo even hier op de aarde. En we zijn ook doorreis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. O Heere, dan is het toch in de tijd dat we hier de aarde zijn, het heden der genade. En dat u met uw liefelijke evangelie tot ons komt. Omdat we daardoor worden ingewonnen. Gebroken in ons binnenste. Maar geheeld door die grote heiland. De heelmeester van zondaren. O, zie ons dan elk aan in hem. En zou u dan ook met de zieken onder ons willen zijn? Zou gij mevrouw van Tuin genadig en goedertieren willen zijn? Waar zij in de achterliggende week weer thuis mocht komen naar het ziekenhuis. Maar nu ook in afwachting is van nadere uitslagen. Waarop wellicht ook een behandeling zou gaan volgen. O Heer, wilt u met haar en met haar man zijn? En zou u alles willen schenken dat ze nodig heeft? O Heer, we worden bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Maar ook daarbij dat het leven kwetsbaar is. En dan kunnen wij gezond zijn, zoveel jaren achtereen gezond en dat ons niets mankeert. En dan ineens op een dag dan gebeurt het. We beginnen zomaar te kwakkelen. Er kan zich zomaar iets voordoen waar we eigenlijk ook niet zoveel notitie aan schenken. En wat toch een eerste teken is van een verval van krachten. O Heer, we zijn allemaal op reis. Op reis door deze tijd. En o, dat we dan zullen zijn op zoek naar die stad die blijft. Omdat we hier geen blijvende stad hebben, maar dan te mogen zoeken die toekomende stad. Heer, zou u dat willen leggen in de harten van jongen van oud? O, zou u zo ook aan al de zieken willen gedenken? O, die een ingreep hebben ondergaan en die weer thuis mochten komen, maar niet in staat nu zijn om naar de kerk te kunnen komen. Zou gij nabij en goedertieren willen zijn? O, verlaat u toch niet dat wat uw hand begon en zou u een zegen willen schenken, ook in de huiskamers waar wordt meegeluisterd? En zou u ook daar willen tonen dat u van een mens afwijkt? O Heere God, komt u dan toch en schenk ons uw heil en zegeningen in deze ochtend. O, gedenk u aan deze wereld in nood. Een wereld die op alle manieren op drift is. Een wereld waar zoveel oorlog en dreiging van oorlog is. Erbarm u over Israël. Maar ook over de Palestijnse bevolking in de Gaza-strook. Heer, zou u ook willen zijn met de bevolking van Oekraïne. De oorlog die nu al 2 jaren bijna daar woont. Een oorlog waar ook voor voorhand nog geen einde aan schijnt te komen. En dan dreiging van oorlog verder ook in het Midden-Oosten en ook op andere plekken in de wereld. En wij mogen nog in vrede hier bij elkaar komen. Wij mogen nog van dag tot dag onze dingen doen. O Heere God, en geef dan toch de oprechte dankbaarheid in ons binnenste dat wij nog in en uit kunnen gaan. En dat we nog in vrede bij elkaar kunnen komen. En dat uw woord nog zijn gang en zijn loop mag hebben, ook in de diensten die worden belegd. O Heere, wilt u zijn ook met al uw getrouwe dienaren. En zou u hen getrouw opnieuw willen doen zijn en dat zij de bazuin in de mond mogen zetten. En dat die bazuin ook een helder geluid mag voortbrengen. O, zou gij dan zo ook het rijk van de duivel willen afbreken en het rijk van u alleen maar meer en meer willen doen komen. En zie dan zo op ons in uw genade. En schenk ook uw zegen aan de jonge mensen, aan de kinderen onder ons. O Heer, zou u ook met de kleinste kinderen willen zijn? En zou u ook in hun hartje willen komen wonen? Ja, zou u hun hartjes nieuw willen maken? O Heer, zo zeggen we dat tegen een kind, vraag om een nieuw hartje. En dat je hartje door de Heer mag worden nieuw gemaakt. Heer, dat wilt u toch ook doen? Dat wilt God toch ook schenken? O, u zegt op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen en doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Gedenk u dan zo aan klein en aan groot en gedenk ons alle tezamen en dat alles naar de rijkdom van uw genade. O Heer, wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26 en daar vers 1 tot en met 16. Ik noem u als de schriftlezing Matteüs 26 van vers 1 tot en met 16. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, totdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebben een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zal wat duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, ook verstaande, zeide tot hem: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gevraagd. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, al dat hij hem overleveren mocht. Tot zover. Gemeente, tekstgedeelte voor deze morgen, dat vindt u in wat u is voorgelezen uit Matteüs 26 en daarvan de versen 6 tot en met 13. En ik lees u daarvan alleen nog een keertje vers 6 en 7. Waar staat: als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebben een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. We staan dan vanmorgen stil bij de zalving te Bethanië, en dan in de eerste plaats de zalving door een vrouw gedaan. Ten tweede de verachting die door de discipelen over haar wordt uitgestort. Ten derde de voorbereiding, zoals Jezus dat noemt, op zijn begrafenis. En ten vierde de gedachtenis waar Jezus van spreekt in vers 13. Dus nogmaals, we staan stil bij de zalving te Bethanië. In de eerste plaats de zalving. Ten tweede de verachting. Ten derde de voorbereiding en ten vierde de gedachtenis. Gemeente, we gaan met elkaar eerst zingen uit Psalm 22, vers 11 en vers 12. En ik deel u nog mee dat komende donderdagavond de wijkavond zal worden gehouden. Het onderwerp daar is Elia en Obadja. Allen jong en oud zijn van harte welkom. De aanvang ervan is om 19:30. En vanavond na de dienst zal er een preekbespreking worden gehouden voor alle jongeren van 15 jaar en ouder. Voor dit geld, zo de Heere wil en wij leven, dan is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde die bij de slotzang wordt gehouden is ook voor de kerkvoogdij. Alle 3 collecten worden van harte bij u aanbevolen. En we gaan dan zingen op Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom mij heen en zwiert. Mij staat naar het leven. En 12, gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereren. En wat er volgt, het is 11 en 12 van Psalm 22. Gemeente, Jezus is in Bethanië. Dat ligt niet zo ver van Jeruzalem. Het was maar een klein dorpje. Maar Jezus en zijn discipelen kwamen er graag. Daar woonden vrienden. Ach, de vrienden. Vrienden in de nood. Als de nood je overvalt. En dan heb je vrienden. Op wie je aan kunt. Bij wie je terecht kunt. Die je helpen willen. Jezus had er vrienden. Vrienden die ook op hem aankonden. Vrienden die een nood, maar ook een verlangens, aan hem wisten bekend te maken. Want in Bethanië daar woonden Maria en Martha met hun broer Lazarus. En we weten van Maria die zat aan de voeten van Jezus. En die daar de woorden van hem hoorde en er geen één van zou willen missen. Zo ver zelfs. Dat Martha dacht. Mijn zus vergeet het. Om mij te helpen om de maaltijd klaar te maken. En Martha bestond het. Om tegen Jezus te zeggen. Trekt u zich dat niet aan. Dat mijn zus mij alleen laat. Met al het werk dat ik hier te doen heb. En toen kwam het. Dat Jezus tegen Martha zei. Martha. Martha, je bekommert je. En verontrust je over zoveel dingen. Maar er is toch maar één ding nodig. En dat ene ding. Dat ik Maria uit mogen kiezen. En dat zal van haar niet worden weggenomen. Dat gebeurde in Bethanië. En wat er ook later gebeurde, dat was dat Lazarus ziek werd. Dodelijk ziek. Een ziekte waaraan hij stierf. En toen is uiteindelijk Jezus gekomen. En wat niemand had kunnen denken, het machtigste wonder dat hij gedaan heeft. Een dode. Die al 4 dagen lang in het graf lag, heeft hij opgewekt uit de dood. Hij heeft daar zijn almacht getoond. Zijn liefde, zijn gunst, zijn goede tierenheid. Ja, in Bethanië was de Heer Jezus thuis. En waar we vanmorgen bij bepaald worden is dat er een diner is. Een maaltijd heet dat in de Bijbel. En dat is in het huis van een zekere Simon, bijgenaamd een Melaatse. Het zal denk ik wel niet zo zijn dat die Simon nog altijd Melaats was. Want dan zou dat eigenlijk niet hebben gekund. Een Melaatse was onrein. En je mocht je niet vermengen met iemand die onrein was. En sowieso bij de Melaatsheid was het risico dat je dan zelf ook die ziekte opliep. En Melaatsen werden verstoten vanuit de reguliere samenleving. Nee, het zal allicht zijn geweest of dat Simon zelf Melaats was geweest. Of dat iemand in het voorgeslacht die ziekte gehad had. Waardoor deze familie die bijnaam bleef dragen. Nou, maar dan zult u zeggen, dat is nou niet eigenlijk een hele mooie bijnaam. Er zijn bijnamen in elke dorpsgemeenschap in ons land. En die zijn er ongetwijfeld hier ook in Katwijk. En die waren er op alle plaatsen wel zo'n beetje waar ik heb gewoond. Bijnamen waar sommige mensen die hem hadden wel een beetje trots op waren. Maar er waren ook van die bijnamen, dat waren meer en meer schuldnamen. Ja, die moest je natuurlijk niet bezigen in de pijn zijn van zo iemand. Maar om nou Simon de Melaatse te worden genoemd. Toch laat het ook iets zien. Wat Simon was geweest. of wat in ieder geval ook in zijn familie aan de hand was geweest. Gemeente, het laat ons ook zien dat datgene wat wij zijn geweest en wat we bij ons hebben, dat raken we nooit helemaal kwijt. En ik bedoel ermee dat de zonde, die raak je nooit kwijt. De zonde is een macht. Dat is iets, dat zit in ons. Het overtreden. Het verkeerd doen tegen de Heere God. Het overtreden van zijn geboden. En dan is het ook na ontvangen genade. En ook nadat u mag weten dat u de zonden zijn vergeven. Dat die zonden je zo lastig kunnen vallen. Dat je zozeer te maken krijgt met je oude natuur. Dat bestaan van binnen dat zich niet laat verbeteren. Oh, het is toch kenmerkend voor ieder van de kinderen Gods. Dat ze iets kennen van de klacht van de apostel Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dat is niet een uitspraak geweest van Paulus op weg naar de bekering. Maar dat is een uitspraak die hij heeft gedaan jaren nadat hij tot bekering al was gekomen. Gods volk draagt toch wat mee van dat oude zondige bestaan. Wanneer Simon de Milaatse wordt genoemd, dan wil dat ook zeggen dat je last blijft houden van dat oude bestaan. En dat de herinnering eraan ook blijft. Al dat die herinnering alleen al je des te meer zal dringen. Om dan voor genezing en voor vergeving bij de Heer Jezus Christus je te vervoegen. Want alleen bij hem is zaligheid. Alleen bij hem is er volkomen verlossing. En dat niet slechts eenmaal in het leven. Maar dat telkens weer opnieuw. Om zo dagelijks te worden begenadigd. En dagelijks de weg te vinden naar de troon van Gods genade. Om hem dagelijks aan te roepen. En met het volmaakte gebed te bidden. Vergeef ons al onze schulden. Want Jezus is in het huis van deze Simon de Milaatse. En daar is een diner, een maaltijd. En ze zijn daar gezamenlijk. En terwijl dat Jezus daar aanzit, komt er een vrouw. En de naam van haar wordt niet genoemd. Maar naar alle waarschijnlijkheid is dat de Maria, die ik daarnet al noemde, die ook in Bethanië woonde, Maria, de zuster van Martha, die aan de voeten van Jezus gezeten had. En is zij het die Jezus zocht. Maar wel opmerkelijk dat Matthäus haar naam niet noemt. In het evangelie van Marcus lezen wij dezelfde geschiedenis. En daar wordt haar naam ook niet genoemd. In het evangelie van Johannes lezen we ook deze geschiedenis. Waarbij er wel een paar kleine verschillen zijn. Maar grotendeels stemt die geschiedenis toch overeen met deze. En mogen wij ervan uitgaan dat het om dezelfde gebeurtenis gaat. En daar wordt wel de naam van Maria genoemd. En zodoende mogen wij ervan uitgaan dat het hier Maria betreft. En toch opmerkelijk dat Matthäus haar naam niet noemt. Maar het is een vrouw die de Heere oprecht dient. Die hem liefheeft, die hem hoog houdt en die hem gaat salven. Dat is een eerbetoon. Dat was niet nodig geweest. Het hoefde niet. Er was niemand die erop aan had gedrongen om dit te gaan doen. Maar zij doet het. Ze heeft een albasten fles bij haar. En met een inhoud van hele kostbare zalf. Een olie die zorgvuldig is klaargemaakt. Een olie die heel wat kost. Schattingen Die maken ons duidelijk dat het hier gaat om een prijs waar een dagarbeider een jaar lang voor moet werken. Dus een compleet jaarloon van een dagarbeider bevindt er zich in dit flesje. En normaal gesproken dan zou het zo zijn dat er een druppeltje uit dat flesje wordt gedaan op het hoofd of de handen of de voeten van iemand, waardoor hij heerlijk gaat ruiken. Maar hier wordt er niet volstaan met een druppel. Het hele flesje verdwijnt op het hoofd van Jezus de zaligmaker. Hoe groot moet dan toch wel niet de liefde zijn geweest? Hoe groot de hoogachting en hoe groot de behoefte om hem te eren. Het kan toch niet anders dat deze vrouw heeft in Jezus alles gezien. Alles wat zij tot haar zaligheid nodig heeft. En ze heeft daarin zoveel liefde ontvangen, dat ze wil hem iets terug gaan geven. En dan is het beste van het beste voor haar nog niet goed genoeg. Zij stort deze olie uit over het hoofd van Jezus. Maar wanneer ze dat dan heeft gedaan, dan komt daar natuurlijk wel een reactie op. En dat brengt bij de tweede gedachte de verachting die haar ten deel valt. Of eigenlijk de verontwaardiging die de discipelen vervult. Want wat staat er? Zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk en ze zeiden: waartoe dit verlies? Want deze zal van duur kunnen verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Ze hebben wel door dat het hier gaat om iets wat zeer kostbaar is. En zij schudden hun hoofd. Ja, ze zijn zelfs verontwaardigd. En ze steken dat niet onder stoelen en banken. De discipelen die zien het en die zeggen: waartoe deze verkwisting? Opmerkelijk dat hier de discipelen worden genoemd. Er zijn natuurlijk ook andere gasten geweest daar in het huis van deze Simon. Maar het zijn uitgerekend de discipelen die zich op gaan winden. Zij vinden het pure verkwisting. En als we hier dan dus hebben te maken met de vrouw Maria, die het heeft meegemaakt dat haar eigen zuster het haar kwalijk nam, dat ze aan de voeten van Jezus zat. Dan gebeurt het nu dus dat al de discipelen gezamenlijk het haar kwalijk nemen, dat ze dit eerbewijs aan de Heere Jezus doet. Gemeente, wat moet deze vrouw wat ondervinden? Deze vrouw die ontmoet verachting. Ze wordt niet begrepen. Men snapt niet dat zij tot zo'n blijk komt. En wanneer zij dus haar liefde betaalt, wanneer ze haar dankbaarheid aan de Heere Jezus wil schenken, is het dat ze misprijzend wordt waargenomen. Ach, gemeente, wat laat dat ook zien, de onwetendheid in de harten van de discipelen. Maar zij konden toch beter weten. Zij waren het toch ook die door de Heere waren geroepen. En zij waren het toch die alles hadden achtergelaten. Vissers waren zij. Een tollenaar Levi. Hij heeft toch ook zijn broodwinning achter hem gelaten. Hij heeft toch uit dankbaarheid voordat de Heere hem riep, alles achter hem verbrand en Jezus gaan volgen. En zo geldt dat toch ook van de discipelen. Hoe kan het dan bestaan dat zij het deze vrouw in haar afkeuren, dat ze deze liefdedaad aan Jezus verricht? En toch gebeurt het. En daaraan zie je dat ook Gods kinderen toch niet altijd op de juiste plaats zijn. Het is ook niet zaak om hen op een voetstuk te plaatsen. Nee, want ze zitten er echt wel eens een keer naast. En dan kan het wel eens zo gebeuren dat het ene kind van God het andere gaat lastigvallen. Lastigvallen in een werk dat juist heel goed is. Want Maria is het uit dankbaarheid aan het doen. Zij wil alles wat ze heeft aan Jezus schenken. En deze discipelen die menen daar dan wat van te moeten gaan zeggen. Ach, wat is dan toch een mens? En wat kan een mens ook wanneer die genade in zijn leven kent. En toch ineens ook weer iets gaan doen. En gaan zeggen waarmee hij de kinderen van de Heere ergert. En dat moet toch niet zo zijn. Twist en verdeeldheid is er in de wereld al genoeg. Laat die er toch juist onder de kinderen van God niet zijn. Maar ja, je komt er toch tegen dat ook kinderen van God tegen elkaar opstaan. Dat ze elkaar zo moeilijk het kunnen maken. En dan gaat er twist en verdeeldheid uitbreken in een christelijke gemeente. Je ziet het ook later in de boek Handelingen gebeuren dat Barnabas en Saulus uit elkaar gaan. Omdat Barnabas wil dat zijn neef Johannes Marcus mee kan gaan op zendingsreis. En Paulus keurt dat niet goed. En dat wordt een hoogoplopende kwestie tussen die beiden. Dat wij zouden zeggen, ach broeders, gebruik toch je verstand. En laat het niet zijn dat door deze actie er smaad tot de dienst van de Heere wordt geworpen. En toch kan dat zomaar gebeuren. En de Heer Jezus maakt dit allemaal mee. Hij ziet wat er gebeurt. Hij weet wat in het hart van Maria is. Om al die olie over het hoofd van hem uit te gieten. Hij weet dat er dankbaarheid in haar binnenste is. Hij weet dat ze alles voor hem over heeft. Omdat hij haar gekocht heeft met zijn lijden en zijn bloed dat hij gaat storten. Hij heeft van haar zonde haar heeft bevrijd. En dan ziet hij hoezeer dat de dankbaarheid haar binnenste vervult. Maar hij ziet het ook gebeuren dat waar de ene gelovige zich uitput in dankbaarheid, dat de andere daar de neus voor ophaalt. En zegt, nou dat had ik zo toch niet gedaan. Ik vind het zonde van al dat geld. Mensen, wat een verkwisting toch. Je kunt dit geld toch veel beter aan de armen besteden. En dat lijkt een hele terechte uitspraak. Een uitspraak die ook wel past in die periode, want het is de periode die gaat naar het Pascha. De herdenking van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. En bij die bijzondere gelegenheid was het niet alleen gebruik om samen te komen en feest te houden, maar ook in het bijzonder aan de armen te denken. En aan de armen bijzondere gaven te geven. Zoals wij dat kunnen doen, dat we aan de armen denken in de periode naar het kerstfeest toe. En dat we een kerstgift geven. En dat we juist ook in zo'n tijd, wanneer wij het goed hebben en met elkaar als gezin samen zijn en eten en drinken mogen, is het toch een goede zaak om dan te denken aan degenen die tekort komen. Wel, zo gebeurde dat ook rond het Pascha, dat men in het bijzonder aan de armen dacht en hen hielp in een nood. Vandaar dat ze de opmerking maken dat dezezelfde opbrengst ervan veel beter aan de armen zou kunnen worden gegeven. Dan zouden de armen daardoor geholpen zijn en de armen zouden ook daardoor kunnen worden ingewonnen voor het evangelie. Maar al met al, ze storten verachting over Maria uit. En Maria staat alleen, alleen, onbegrepen. Al de liefde van haar hart schenkt ze aan haar zaligmaker. En het volk van God, de kerk des Heren, staat er misprijzend bij toe te kijken. Steekt de vinger omhoog en zegt, dit had toch echt nooit zo moeten gebeuren. Wat een dwaasheid is het dat deze vrouw peet heeft gepakt. En ze hoeft niets te zeggen. Maar Jezus neemt het voor haar af. En Jezus weet wel dat ze dit onder elkaar zeggen. Er staat in vers 10, Jezus zulks verstaande, zeide tot hem, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gevraagd. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam heeft gegoten, zo heeft ze dat gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Dat is het wat Jezus vertelt. Jezus neemt het voor haar op. Zoals Jezus dat ook al eerder heeft gedaan tegenover Martha. Martha, Martha, één ding is toch nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat zal van haar niet worden weggenomen. Waarom doet u haar pijn aan? Waarom doet u deze vrouw moeite aan? Waarom is het dat u haar lastig valt? Waarom is het dat u haar zo tegenspreekt? Waarom is het dat u haar zo hindert in het doen? Van deze liefde gaan we. Waarom doet u dat? Is er afgunst? Dat zij het doet en dat u dat niet doet? Mensen kijken naar elkaar. Oh, wat de ander doet, dat moet ik dan zeker ook doen. Maar wat die ander doet, dat ben ik toch echt niet van plan om dat te gaan doen. Mensen kijken naar elkaar. Mensen letten op elkaar. En mensen zijn zo geneigd om datgene wat ze zou doen en de keuze die ze maken, beter te achten dan dat die andere heeft gedaan. Maar hoe erg is het wanneer iemand al het goed dat hij heeft, geeft aan de ander. En om daar dan misprijzend over te doen. Om dat af te gaan keuren. Om juist het goede wat iemand doet, voor kwaad te versluiten. En Jezus bestraft zijn discipelen. Waarom doen jullie deze vrouw zulke moeite aan? Zij heeft immers een goed werk aan mij verricht. Een goed werk. Goede werken. O, zegt iemand, maar goede werken kun je je niet zalig maken. Maar daarom kunnen de goede werken toch niet worden gemist. En de goede werken die hebben toch een plaats in het leven der genade. Goede werken, kenmerken daarvan zijn dat ze in geloof worden gedaan. Dat ze worden gedaan in overeenstemming met de geboden van de Heere God. En dat ze worden gedaan tot meerdere eer en glorie van Hem. Dat zijn de drie kenmerken van een goed werk. Goede werken in geloof gedaan. Dat wat Maria hier deed, dat heeft zij in geloof en in liefde gedaan. Het geloof dat God op zijn tijd in haar binnenste had ontstoken. Dat geloof dat actief is gaan worden. En dat geloof dat zich ook wil laten kennen in het doen van goede werken. En dat niet tot de wijze van, zie je wel wat ik heb gedaan? Zie je wel heel goed wat een goed werk dat ik nu voor de meester doe? Zou het zo dan soms nog zijn? Dat de discipelen dat denken, dat deze vrouw zichzelf hier toch even op de voorgrond wil plaatsen. Dat deze vrouw wil laten zien, kijk eens hoeveel dat ik voor mijn meester over heb. Is er dan soms die achterdacht? Wel, Jezus neemt het voor haar op. En Jezus laat zien dat deze vrouw bij deze daad geen bijbedoelingen had. Dat het voor haar niet was om ermee op de voorgrond te komen staan. En Matthäus beklemtoont dat in feite dan nog eens, doordat hij haar naam niet eens noemt. Ze is een vrouw en ze blijft een vrouw. En ze wordt niet verder benoemd. Nee, ze heeft een goed werk gedaan. Ze heeft daadwerkelijk in geloof deze daad mogen verrichten. En het is een daad die ze gedaan heeft, die niet tegen de wet van God ingaat. Datgene wat ze doet, dat is toch een goede zaak. Ze betoont liefde aan de Heere. Wie durft daar dan kritiek op te hebben? Is dat dan in strijd met een van de goede geboden van God? Nee, het is een goed werk en ze doet het ook daarmee tot ere van de Heere. Tot grootmaking van zijn naam. En dan merkt de Heer Jezus ook op, de armen hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. De armen hebt gij altijd met u. En die armen die zullen er altijd blij mee. Deze wereld is een tranendal. Deze wereld kent zijn leed, zijn verdriet en zijn pijn. En kent zo ook zijn armoede. Jezus wil hiermee duidelijk maken dat het koninkrijk van God, dat gaat wel komen. Maar deze wereld die kent zo zijn moeite. Kent de armoede en kent de verdrukking. Het onrecht dat er steeds ook weer wordt gedaan. En Jezus zegt daarmee tegen zijn discipelen, er blijft werk genoeg bestaan. Er is zoveel te doen, ook iedere dag opnieuw. Om je heen te zien aan welke armen ik goed heb te doen. Daar waar ik mijn hand heb te openen en anderen te geven. Dat werkelijke diaconale liefde betoont dat een christen paast. Dat hij denkt om het leed van de naaste. Want Jezus moedigt aan om daar steeds ook weer gebruik van te maken. En hij zegt, er zal heel je leven door gelegenheid genoeg zijn om goed te doen aan de naaste. Hij zegt dus, de armen hebt ge altijd met u, maar dan komt het, mij hebt gij niet altijd. En dan gaat hij dus iets duidelijk maken. Wat wellicht Maria zelf zo nog niet had begrepen. Want zou Maria dit inderdaad hebben gedaan tot een voorbereiding van Jezus' begrafenis? Zou ze dat zelf bij bewustzijn zo hebben gedaan? De verklaarders die zeggen daarvan dat het best mogelijk is dat Maria dat zelf zo niet wist. En dat Maria in feite alleen haar liefde wilde tonen aan de zaligmaker. Dat ze naar een mogelijkheid zag. Niet om zichzelf op de voorgrond te plaatsen, op het podium te laten hijsen, maar om uit liefde en vanuit een ootmoedige gestalte aan Jezus dat te doen wat hem toekomt, om hem te eren in zijn koninklijke, priesterlijke en profetische waardigheid. Maar Jezus legt het zo uit. Ze heeft dit gedaan als een voorbereiding voor mijn begrafenis. En ik kondigde dan aan, ik ben niet altijd bij u, maar ik moet heen gaan. Hij moet gaan de weg van alle vlees. Hij gaat sterven. Er is een aankondiging van zijn lijden en van zijn sterven. En die aankondigingen heeft hij vaker gedaan. En let er maar op wanneer je die aankondigingen in het evangelie leest. De discipelen weten eigenlijk nooit hoe dat ze daarmee moeten omgaan. En je kunt dat soms ook hebben met iemand die je spreekt, die doet een bepaalde uitspraak. En dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik begrijp dat niet. Ik kan dat niet goed plaatsen. En ik kan vragen hoe dat iemand dat dan bedoelt. Maar ik kan er ook het zwijgen toe doen. Maar elke keer wanneer Jezus het lijden aankondigt, dan zie je dat de discipelen of het zwijgen ertoe doen. Of dat ze bij monden van een Petrus zeggen, ja maar heren, dat gaat toch zeker niet gebeuren. Dat kan toch zo niet zijn. Wat een moeite hebben zij ermee gehad. Om te aanvaarden dat Jezus gaat sterven. Ze konden dat geen plaats geven. En het gaat al dichterbij komen. Want dit wat hier in Bethanië gebeurt, dat gebeurt nog maar een aantal dagen voordat Jezus wordt gevangen genomen. Het lijden, dat is zeer dichtbij. En dan is het wel heel opmerkelijk dat deze zalving hier plaatsvindt. In het Johannes-evangelie staat het zo dat Jezus zegt, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u en ge zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, daar kunt gij niet komen. Hij gaat heen. Hij kan niet langer blijven. Hij moet sterven. Ja, alle mensen moeten sterven. Alle mensen moeten de weg gaan van alle vlees. Dus op zichzelf is dit een uitspraak die natuurlijk Iedereen kan bezig zijn. Ik blijf hier niet altijd. We zijn hier maar tijdelijk. We zijn maar voorbijgangers. Maar Jezus bedoelt, het lijden is aanstaande. Het komt eraan. En waarom dan toch? Omdat hij met dat doel naar de aarde is gekomen. Natuurlijk ook om wonderen te doen. Om het evangelie aan de mensen bekend te maken. Om de weg te wijzen van bekering. Van boete en van berouw. Van een gaan tot die God. Die zondaren en verloren zondaren aanneemt. Maar Jezus is met name gekomen. Om te sterven op het kruis. Om aan het recht van zijn vader genoegdoening te doen. En hoe moeilijk is dat te begrijpen. En waar deze vrouw op het onbegrip stuit van de discipelen, is het dat Jezus ook stuit op het onbegrip van zijn eigen kerk. Ze begrijpen hem niet. En in de nacht, dat hij wordt gevangen genomen, dan vluchten ze alle kanten uit. Want dat willen ze niet. En ook nadat hij uit de dood is opgestaan. Ze zitten nog vast in die gedachte. Dit had toch niets gemoeten. Waar is dit voor nodig geweest? Dat het Jezus komt en het hen nog eens uitlegt. Moest. Moest. De Christus niet al deze dingen leiden. En al zo zijn heerlijkheid binnengaan, moest hij niet sterven, omdat u gezondigd hebt en in het rijk van God niet kunt komen, tenzij er iemand sterft voor de zonde. Tal van momenten heeft Jezus dat duidelijk willen maken. En zijn woord is volmaakt. Maar het stuit af. Men begrijpt het niet. En dat voor Gods kinderen. En dat voor het volk dat hij zelf heeft geroepen. Ze begrijpen het niet. Ze verzetten zich. Wat een geduld bij hem. Om het toch met hen uit te houden. Om hen te verdragen. Wat een geduld. En dat hij het steeds opnieuw weer verklaart. Ik moet heen gaan. En de weg die ik ga. Die weet u niet. Maar die weg die kunt u ook niet gaan. Want ik moet de beker drinken. Die mij de Vader te drinken heeft gegeven. En die moet ik drinken. Tot de laatste druppel toe. Zij heeft dit gedaan. Als een voorbereiding. Op mijn begrafenis. Maar zo en zo. Van de heerlijke zaal. Het is kostbaar. Weet u het nog? Het jaarloon van een dagloner. Dat is toch niet de zaal. Die past bij een misdadiger die wordt gedoopt. Het is de zaal die past. Bij een koninklijke begrafenis. Ja, Jezus gaat begraven worden. Nadat hij als een misdadiger te dood wordt gebracht. Maar hij ontvangt een koninklijke begrafenis. Het begraven van Jezus Dat gebeurde door Jozef van Arimathea en Nicodemus. En die hebben ook specerijen en zalven meegenomen. Om die aan Jezus toe te dienen. En hem zo aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Hij lijdt als een misdadiger. Hij lijdt als een crimineel. Om voor des doods schuldige de weg te banen, de poort te openen. Maar wanneer hij gestorven is, wat hij als een koning behandelt, wat hij gelegd in een graf, en nooit eerder iemand in gelegen had, een nieuw graf. Dat van Jozef van Arimathea, koninklijk, wat hij aan het graf toebetraagt. En hier wordt het aangekondigd. Ze heeft dit gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. En waar dit evangelie wordt gepredikt. Want het evangelie dat moet gepredikt en verkondigd worden. In de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachten is worden gesproken van hetgeen dat zij heeft gedaan. Dat brengt me bij de laatste gedachte. De gedachtenis. Maar als je dat nog zo leest. Het evangelie dat moet gepredikt worden en dan zal er ook tot haar gedachten is worden gesproken van hetgeen dat zij heeft gedaan. Ja, het staat hier in de Bijbel. En we lezen deze geschiedenis en we staan er vanmorgen bij stil. Maar het moet toch uiteindelijk niet om die vrouw gaan. Het moet toch uiteindelijk gaan om hem. Die door Maria wordt gezocht. Het moet gaan om hem die in de wereld is gekomen. Om zondaar en zalig te maken waarvan Paulus zegt, ik ben de voornaamste. Dan moet hij toch alleen alle eer en alle roem en alle waardigheid ontvangen. Dan kan het toch niet zijn dat er nog enige roem in een mens ligt. Dan kan het toch niet zo zijn dat er nog ter nagedachtenis van een vrouw, van een man, van een kind, van God, van een bisschop, van een dominee, van een ouderling, van wie dan ook dat er in de wereld geleefd heeft, mag worden gesproken. Dan moet toch alleen maar om Christus en Christus alleen gaan. En toch. Waar dit evangelie wordt verkondigd. Namelijk het evangelie van zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, zijn begraven worden. Is dat dan evangelie? Is dat dan een blijde boodschap? Is de boodschap van lijden, van sterven en van begraven worden iets blijmakends? Dan kun je toch alleen maar verdrietig van worden? Je gaat toch liever naar een bruiloft dan naar een begrafenis. Hoe kan dat dan een blijde boodschap zijn? En dan zegt Jezus, waar dit evangelie. Het evangelie dus dat hij sterven gaat. Dat is toch evangelie. Dat is toch een blijde boodschap. Dat is toch een woord. Dat vreugde geeft. Kent u daar wat van? Dat het evangelie van de lijdende Christus u blij maakt. Hij in uw plaats. Hij voor u gestorven. Hij voor u overgegeven. Hij voor u de dood ingegaan. Hij voor u de straf gedragen. Hij voor u de schuld betaald. Hij voor u de zonde verzoend. Hij voor u aan het recht van zijn vader voldaan. Mag u dat blij maken? Gemeente, dat kan je toch ook alleen maar blij maken. Wanneer je ontdekt hebt dat het van jezelf uit niet gaat. Dat je het zelf nooit en ten nimmer kunt. Dat je voor de zonde niet kunt betalen. Dat je de schuld niet kunt verzoenen. Dat je God in zijn recht geen genoeg kunt doen. Dat alles aan u en jou kan, te kort is. Te kort. Alles te kort. Het kan toch alleen maar een bron van vreugde zijn. Dat hij nu alles doet. En dat hij alles heeft gedaan. En dan is er blijdschap. In de begrafenis van Jezus. Deze vrouw heeft dit gedaan. Hemzelf. Zou ze het al begrepen hebben? Ergens dan vermoed ik toch. Ze heeft er iets van begrepen. Ze heeft uiteraard de woorden van Jezus gehoord. Dat hij sprak over het lijden. En misschien heeft het wel aangehoord dat de discipelen zeiden, Heere, maar dat zal toch niet gaan gebeuren. Maar ze heeft het aangehoord. Ze is daar gezeten aan de voeten van de zaligmaker. En ze heeft de woorden van hem ingedronken. En ze heeft verder mogen kijken en verstaan. Als dat al die discipelen gezamenlijk hebben kunnen doen. De vrouwen zo niet mee uitgetogen. Viel de overwinning in de hand. Gemeente, dan gebeurt het wel eens dat het ene kind van God meer van de Heere krijgt dan dat de andere heeft ontvangen. En om dan nu niet jaloers te zijn. En om dan niet minachtend over die andere te doen die zoveel van de Heere heeft ontvangen. Want deze vrouw heeft zoveel van hem ontvangen. En die heeft er toch meer van mogen zien. Het gaat inderdaad naar de kruisiging toe. Het gaat inderdaad naar de dood toe. Maar voordat hij van deze aarde weg zou gaan, zal ik hem zalven. Zal ik hem mijn liefde en mijn eer betonen. En zal ik al het mijne over hem uit willen gieten. Hij alleen moet alle eer, alle lof, alle aanbidding ontvangen. Hij alleen, hij is het zo waard. Hij is nu nog op de aarde. Maar straks dan ligt hij in het graf. En daarom wil ik hem nu nog al die eer betonen. Er zal ook tot haar nagedachtenis worden gesproken. Ja, maar dan kom ik toch weer terug bij die vraag. Moet het dan over haar gaan? Moet het dan over een kind van God gaan? Want als het over een kind van God gaat, dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Ik denk nog aan die man in Staphorst, hij was ziek en was keer op keer dat ik hem bezocht. Wonderlijke dingen daar meegemaakt. Dat je vol van gedachten weer terugfietste naar huis. Maar dat hij ook tegen me zei, dominee, zet een kind van God niet op een voetstuk. Zet hem niet op een voetstuk. Want al wat op een voetstuk wordt geplaatst, dat tuimelt ervan af. En daar ligt geen eer in de mens. Er ligt geen enkele eer in de mens. Ik heb het, dacht ik, vorige week zondagavond aan het einde van de preek gezegd. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En dan wordt er toch gesproken. Tot nagedachtenis van deze vrouw. Omdat neem maar heel de Bijbel. Hoeveel de personen kom je er niet in tegen. En David. Een Mozes, een Jesaja, een Elia en in het Nieuwe Testament een Petrus, een Johannes, maar ook een vrouw als Maria. En wat dacht u, Maria, de moeder van Jezus? Wat zegt zij in haar lofzang? Zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Een gemeente, God keert wel eens de orde om. Ja, dan is het in de Bijbel, alleen mannen worden discipelen. Alleen mannen worden apostelen. Alleen mannen staan in het ambt. En voor de vrouwen is het ambt hier op aarde niet weggelegd. Maar ik lees wel ook in het Oude Testament van een Deborah. Een richteres. En ik lees van een Abigail. Die was getrouwd met een man. Hij was werkelijk een dwaas. Maar Abigail muntte uit in wijsheid. En ze heeft David tegengehouden. Toen hij zijn wraak en zijn emotie wilde botvieren. Op Nabal en zijn knechten. Ze zegt, David doet het niet. Doet het niet. En hij laat zich tegenhouden door Abigail. En ik lees in het Nieuwe Testament van een Dorcas. Wanneer zij plotseling sterft, is het dat de weduwen daar in die omtrek aan Petrus al de kledingstukken laten zien die Dorcas had gemaakt. Mag het niet genoemd worden? Mag er niet van gesproken worden? De Bijbel zelf doet het al. Maar niet om een vrouw. Of een man. Of een kind. Of een ambtsdrager. Op enig voetstuk te plaatsen. Een podium te geven. Want dan is het dat ze allen uitroepen. Gij, o Lam van God. Zijt het waardig. Om alle lof en aanbidding te ontvangen. En dan zal het toch zijn door deze wereld heen. Daar komen ze. Van oosten en van westen. Vanuit het noorden en het zuiden. En ze zullen aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. In het koninkrijk der hemelen. En dan zal het zijn. Die. En die. En ook die. En die. En ze komen alle om de naam van de Heere groot te maken. Om de kroon die ze ontvangen gaan van hun hoofd te nemen. En die te werpen voor de voeten van het Lam. Gemeente, we hebben stilgestaan bij de zalving in Bethanië door een vrouw. Het is eigenlijk niet eens nodig dat we weten wie het is. Want er zullen er straks daarboven ook zijn die we niet hebben gekend. Zoveel duizenden die alle de naam van de Heere zullen prijzen en roemen. Want het gaat toch uiteindelijk om hem alleen. Amen. Psalm 35 vers 13. Laat vromen juichend te alle tijd. Om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijkt zij de hoogste God. En wat er volgt. 35 13. Amen, dan laten wij danken en bidden. Heer, dan komen we weer aan het einde van de dienst. En wat gaat dat de tijd weer vlug voor een paar. En o Heer, dan mogen wij toch u danken dat uw woord mocht worden gelezen. En mocht worden verkondigd. Zegent u uw woorden. En zegent u het aan de harten van ons allemaal. O Heer, dank. Heer Jezus, dat gij uw weg bent gegaan. Dat gestierf op het kruis. En begraven werd. Maar ook geeft u het. Dat uw volk het leert kennen. In navolging van deze vrouw. Die u zelf deed. Alles wat ze had. Aan u schonk. Tot een eerbetoon. Niet ik moet geëerd worden. Niet een mens moet de glorie wegdragen. Maar u dient geëerd te worden. En dan geldt het toch. Dat u zegt die mij ere. Die zal ik ook eren. En nadat gij een volk, dan moet er nog steeds aan worden toegebracht. En aan toe worden gevoegd. Die toch iets kennen van wat in Psalm 45 staat. Dat des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Dat is uw bruidskerk. Dat zijn uw gelovigen. Als een koningin, maar die leven vanwege de heerlijkheid van de koning en die zo verheerlijkt worden van binnen en van buiten, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en versierd met uw genade. O Heer, zo dank voor alles wat u ons schonk. Zou u met ons willen gaan? Zou u ons willen gedenken in de verdere dag? Zou u de gemeente vanavond ook hier weer bij elkaar willen brengen? En zou u ook door in een oude nabij willen zijn wanneer hij het woord van u mag bedienen? En zegent u ook daarna in de preekbespreking de jongeren die daaraan deel mogen nemen? Gedenk ons ieder in uw gunst. Naar de grootheid van uw oneindige genade. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij op Psalm 45, vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heere, dies moet u voor hem buigen. En wat er volgt. 45:6. Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.